We worden met z'n allen steeds ouder. Dat is op zich goed nieuws, maar als we ouder worden, worden we ook kwetsbaarder. Niet alleen in lichamelijk opzicht, ouderen zijn ook kwetsbaarder voor misbruik. Oplichting, pinpasfraude, kortom, geld aftroggelen. En dat gebeurt in veel gevallen zelfs door eigen familie of bekenden. Wat kan de politie doen tegen dit financieel misbruik van ouderen?
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en wetenschappers van de Politieacademie. Dit keer dus over financieel misbruik van ouderen. En als we het hier in dit geval hebben over ouderen, dan hebben we het over 65-plussers. Ik praat met twee gasten. Eerst een oude bekende, Janine Jansen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie. Welkom terug, Janine.
Dankjewel.
En Esther Driesman zit naast jou, operationeel expert Zorg en Veiligheid van de Politie Heuvelrug. Welkom, Esther.
Dankjewel.
Operationeel expert Zorg en Veiligheid, wat doe je dan?
Ik hou me bezig met alle casuïstiek die gaan over zorg en veiligheid. En ik ga met alle disciplines kijken wat voor plan van aanpak we daarop kunnen maken om te zorgen dat de mensen weer veilig zijn.
Dus je kijkt echt juist achter die voordeur.
Zeker.
Ja. Esther, wat kom jij zoal in je dagelijks werk tegen bij de politie als het gaat hier om financieel misbruik van ouderen?
Ouderen die door hun kinderen bestolen worden, onderdrukt worden. Zorgen dat andere kinderen uit beeld blijven, waardoor een van de kinderen met het meeste geld er vandoor kan gaan als moeder overlijdt of tijdens leven zelfs nog. Kleinkinderen die hun opa's en oma's onder druk zetten om geld te krijgen. Spullen stelen uit de woning. Dat soort zaken.
Ja, en wat is nou een van de meest schrijnende voorbeelden die jou is bijgebleven?
Ja, dat vond ik toch eigenlijk omdat we dat het minste hebben kunnen oplossen. Een vrouw was alleenstaand, de man was al overleden, 3 kinderen. En een van de dochters, die heeft moeder zo geïsoleerd, gezorgd dat alles in het testament op haar naam kwam. De andere kinderen kwamen niet meer binnen, werden compleet buitenspel gezet. We kregen geen contact met deze oudere vrouw. Die werd zo door die ene dochter, binnenshuis gehouden. En dat je gewoon eigenlijk daar niet bij kunt en eigenlijk niks aan heb kunnen doen. Vrouw is inmiddels overleden. Alles bijna is naar die ene dochter gegaan. Mm-hmm. En de andere 2 kinderen proberen nu nog met rechtszaken toch ook nog wat geld te krijgen. Maar ook dat de zorg voor deze oudere vrouw gewoon niet voldoende is geweest altijd. Dus dat is gewoon op meerdere vlakken is dat verschrikkelijk geweest.
Hoe kom je dan als politie achter zo'n zaak?
Of de andere 2 melden het zelf. Of buren melden het. Maar in dit geval was dus ook de hulpverlening die compleet weg is gehouden. Maar de andere 2 kinderen hebben het op een gegeven moment bij ons gemeld. Maar dat was echt een paar maanden voor de dood van deze vrouw.
En toen kon je eigenlijk al niks meer doen?
Nee. Buiten het geld, hè, daar gaat het die andere 2 kinderen eigenlijk niet eens om. Maar het gaat erom dat zij hun moeder al die tijd niet hebben kunnen zien. Niet voldoende zijn geweest bij het sterfbed. Niet voldoende bij de begrafenis hebben kunnen wezen. En niks voor hun moeder hebben kunnen doen. Ja. Terwijl deze vrouw wel zorg nodig had. En dat is gewoon die emotionele schade die eigenlijk nog bijna erger is dan die financiële schade.
Ja, je hebt nog een voorbeeld volgens mij van een verslaafde kleinzoon die bij opa en oma woonde.
Ja.
Kan je daar eens wat over vertellen?
Ja, criminele jongeren. Waar wij, omdat hij in de criminaliteit zat en wij ermee te maken kregen, uiteindelijk erachter kwamen dat hij verbleef bij zijn opa en oma. En daar eigenlijk opa en oma zo onder druk zetten, met geweld, dat eigenlijk de hele bankrekening van deze mensen op is gegaan. De hele spaarsaldo is opgegaan aan deze jongen. Verslaving, daar moest het geld naartoe. Zoveel geweld, onderdrukking naar deze oude mensen toe, die er bijna niks over durft te zeggen.
Nee.
En dan zit je erin, dan heb je contact met deze mensen vanuit schaamte, vanuit angst. Hun eigen kind al verloren daarin. Hè? Want het was een kleinzoon.
Ja, inderdaad. Waar waren de ouders?
Daar hadden ze al heel slecht contact mee. Daar was ook het nodige mee aan de hand. Dan denk je van, dan heb ik mijn kleinkind. Dat gaat dan ook helemaal mis. En dan merk je toch wel dat de schaamte en de angst zo groot zijn dat het heel veel moeite kost om uiteindelijk deze mensen te bewegen van, hou je kleinzoon buiten de deur. Gelukkig is het in dit geval wel gelukt.
Ja.
Maar dat geld zijn ze natuurlijk kwijt. Want van een kale kip valt niet meer te plukken.
Nee.
Een kleinzoon gaat dat echt niet meer terugbetalen. Dat gaat hem ook niet lukken.
Nee, want jullie hebben toen als politie ingegrepen. Jullie kwamen, deze jongen was verslaafd. Hij was dus bij jullie bekend.
Ja.
Zo kwamen jullie erachter. Hij woont bij zijn opa en oma.
Verblijft daar. Ja. Niet eens officieel. Maar
hij was niet ingeschreven, maar hij verblijft daar. Ja. En dan kom je erachter, kom je bij die mensen thuis.
Ja.
En zie je dat daar 2 gebroken mensen zitten die zeggen, hij steelt alles wat los en vast zit.
Nou, dat zeiden ze in het begin vooral niet.
Moet je dat dan zelf als politie gewoon maar
je moet vertrouwen
opmerken?
Winnen. Je moet vertrouwen winnen, met die mensen in gesprek aangeven dat we ze wel kunnen helpen. Dat het niet oké is wat hun kleinzoon zo doet. Dat we zien wat er gebeurt, dat we hun willen helpen. Dat het kan, dat het moeite kost. Je zet de hulpverlening in. Je moet vertrouwen winnen en dat kost echt tijd. En in die tijd die je hebt, gaat het allemaal ook nog eens door. Maar je moet blijven investeren op het vertrouwen van deze mensen en aangeven dat het echt wel opgelost kan worden. Dat ze er wel vanaf kunnen. Van hun kleinzoon af kunnen.
Nee, van het probleem.
Maar van het probleem af kunnen. En daardoor dan ook wel van hun kleinzoon. Want die laat hun daarna vallen. Want die had ze alleen maar nodig voor het geld.
Ja, dat is verdrietig.
En dan kom je weer bij die emotie. En dat kost tijd. Maar het is uiteindelijk in dit geval gelukkig wel gelukt.
Janine, jij hebt onderzoek gedaan naar ouderenmishandeling. Even de definitie, want wij hebben het dan specifiek in deze uitzending over financieel misbruik. Maar ja, mishandeling, dat gaat heel breed.
Inderdaad, mishandeling kan zich op meer fronten voordoen. Je hebt net al heel goed uitgelegd, bij ouderen trekken we de grens vanaf 65 plus en ouder. En bij ouderenmishandeling kan het zowel om fysiek als ook om psychisch geweld gaan. Seksueel geweld komt voor, geestelijke mishandeling heb ik net al aangegeven, verwaarlozing. Je voorkomt dat iemand een medische behandeling krijgt of geen verzorging krijgt, iemand verwaarloosd wordt, dat kan je ook als een vorm van mishandeling zien.
Ja.
Het is wel belangrijk om te onthouden, omdat mensen vaak bij mishandelen aan iets heel actiefs denken.
Geweld.
Maar dat kan dus ook iets passiefs zijn, hè? Ja. Dus dat onthouden van zorg.
Weghouden bij de dokter.
En wat er ook ondergeschaard wordt, is het inbreuk maken van rechten. Bijvoorbeeld het openmaken van de post van een oudere.
Ja, dat klinkt zo bazaal.
Dat is het niet. Vooral niet als het ook gaat om het financiële aspect. Hè, dan is vertrouwelijkheid van post heel erg belangrijk.
Ja. Jij hebt daar onderzoek naar gedaan. Hoe vaak komt ouderenmishandeling voor?
Ik heb daar niet alleen onderzoek naar gedaan. Dat was een project dat geleid werd door het onderzoeksbureau Regioplan. Mm-hmm. En de Universiteit van Leiden was daarbij betrokken. En met studenten van Avans hebben we veldwerk gedaan. En in totaal hebben wij 1000 mensen geïnterviewd. Het is alweer een aantal jaartjes geleden. En toen kwamen wij tot de conclusie dat van de mensen die wij gesproken hebben, dat is heel belangrijk om te onthouden, dat waren mensen die nog zelfstandig woonden.
Dus niet in het tehuis.
Niet in het tehuis. En van die 1000 zelfstandig wonende mensen, 1 op de 20 had ooit met ouderenmishandeling te maken gehad. Mm-hmm. En 1 op de 50 had daar jaarlijks mee te maken gehad. En als je dan inzoomt op die cijfers, dan komt het financiële misbruik het meest voor.
Ja.
Maar ik vind heel treffend wat Esther net zegt. Het gaat niet alleen om dat financiële aspect. Daar zit heel veel verdriet achter. Omdat dat toch in een intieme kring vaak is.
Ja, je familieleden, door je eigen familie.
Buren. En ook mensen die veel voor je betekenen. Of je denkt, ja, laat ik het maar accepteren. Mm-hmm. Straks heb ik niemand meer.
Nee.
Al dat soort emoties spelen een rol.
Maar we hebben natuurlijk ook die babbeltrucs bijvoorbeeld. Waarbij een vreemde aan de deur komt en die jouw geld afhandig maakt. Dat valt, neem ik aan, ook onder financieel misbruik? Of is dat iets een andere term?
Als het ook om 65-plussers gaat, kan je dat natuurlijk ook in de categorie misbruik van ouderen plaatsen. We zijn vaak bang voor onbekenden, maar helaas zit ook vaak het gevaar in een bekende hoek.
Ja. Ja, en dat is dus hier ook het geval. Dit gebeurt heel vaak, financieel misbruik, binnen de eigen bekende kring.
Familie, en dat maakt het nog eens extra verdrietig.
Ja.
En daardoor denk ik dat je het ook gewoon heel vaak niet weet. Ik denk dat de cijfers hoger zijn. Want mensen gaan het niet vertellen vanuit schaamte. Als we dat met die kleinzoon daar niet achter was gekomen, was het nooit gestopt, dan hadden we het ook nooit geweten.
Nee, dus je denkt, dit is het topje van de ijsberg,
dat denk ik,
Esther. 1 op 20 is eigenlijk misschien nog wel een te mooi cijfer.
Ja, ik ben bang van wel.
Ja. Ook Max Meldpunt heeft in februari 2020 aandacht besteed aan ouderenmisbruik. Zoals bij een bejaarde vrouw waar haar zoon inderdaad geld van de rekening haalde. Dat werd ontdekt door haar kleindochter. Dat was de dochter van haar andere zoon.
En de man bij de bank zegt van, mevrouw, het geld is eraf. En hij draait het scherm naar me toe en het geld van haar pensioentje is meteen door haar zoon naar zijn rekening teruggeboekt. Dus hij had nog maar 23 cent op haar rekening staan. Het gaat om en erbij de 75.000 euro.
Ik weet het niet wat ik moet doen.
Het is mijn eigen zoon, meneer.
Ja, het is mijn eigen zoon, zegt ze aan het einde. Dat maakt het natuurlijk extra schrijnend. Janine, Wanneer gebeurt dit? Want is dit als mensen gewoon... Ja, je hebt genoeg fitte ouderen die donders goed weten hoe hun bankrekening erbij staat. Wie er eventueel een pincode heeft of mag hebben. Wanneer gebeurt dit bij ouderen meest?
Nou, ik ben al vaker in deze uitzending geweest. Heb ook eerder over afhankelijkheidsbanden gesproken. En kijk, afhankelijkheid hoort bij het leven. Hè? Afhankelijk zijn, mensen nodig hebben, dat is niet per se gevaarlijk. Maar situaties worden wel riskant als er geen licht bij komt. Esther gaf net in het voorbeeld ook aan dat een slachtoffer geïsoleerd werd. Hè, dat andere mensen kunnen niet goed zien wat er gebeurt. De dader heeft bijvoorbeeld financiële problemen. Blijkt ook weer uit dat voorbeeld van verslaving. Dus ja, dat kan een dader enorm motiveren om over dit soort morele grenzen heen te gaan.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zeker als een oudere of echt al wat ouder is of heel kwetsbaar is... misschien door een gebeurtenis dat hij een partner is verloren. Dat ook een moment is waar mensen misschien wel op toeslaan. Janine?
Dat is zeker niet uitgesloten. Wat je ook niet uit mag vlakken, dat wat je breed ziet bij ouderenmishandeling... dat gaat iets verder dan financiële misbruik. Dat soms ook mensen bijvoorbeeld de mantelzorg te veel kan worden. Hè? Dat kan ook een aanleiding geven tot grensoverschrijdend gedrag naar ouderen toe. Dat mensen gewoon de zorg te veel wordt. Dat ze niet meer weten hoe en wat.
En zich afreageren op.
Bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar dan loopt het bij mensen gewoon letterlijk en figuurlijk over de schoenen.
Ja.
Bij dat financiële misbruik lijken toch ook andere dingen te spelen. Als hè? Vinden ook dat je recht op iets hebt. Misschien was het vroeger niet zo leuk. Of hè, denk je van, ik trek de balans eens even gelijk. Ah, je hebt financiële problemen.
Wraak vanuit...
Dat zou een optie kunnen zijn. Vroeger. Financiële problemen hebben. Ja. Ja, en ook een gelegenheid die zich voordoet. Dat je denkt, ja, maar dit is simpel.
De gelegenheid.
Kan iemand ook op ideeën
ik
brengen.
Ik neem gewoon even €500 op en ze heeft het vast niet door.
Kan ook een patroon worden, hè?
Ja, zeker. Ja. Ja,
een schoonmaakster bijvoorbeeld, hè, wat we ook hebben gehad, die zoveel vertrouwen heeft, die er al jaren over de vloer komt. En er is vertrouwen. En die krijgt de pinpas om boodschapjes te doen. En op een gegeven moment gaat het bij die, nou ja, ik zeg maar even in dit geval de schoonmaakster, hè, thuis ook allemaal niet even lekker. En denk van, ach weet je, mensen merken het toch niet als ik ook boodschappen doe voor mezelf.
Ja.
En zo toch iedere
van
keer
kwaad
van kwaad tot erger. Van, ja, want ze komen er toch niet achter. En dan steeds wordt het meer en meer. En ook eigenlijk gewoon tussen partners wel. Hè? Dat op een gegeven moment iemand dementerend wordt en de partner dan denkt van, oh weet je, ik gescheiden rekening hebben gehad. Maar nu wel denk van, oh ik ga daar maar even wat geld afhalen, want jij merkt het allemaal niet meer.
Nee.
Het zit allemaal in zo'n klein hoekje.
Ja, en dan is dus natuurlijk de vraag, het moet uiteindelijk bij jullie terechtkomen als politie, Esther. Wat doe jij in zo'n geval? Als jij weer een melding krijgt, er is hier sprake van financieel misbruik. Wat kun je dan doen?
Je kan het echt strafrechtelijk oppakken. Dan heb je wel aangifte nodig. En daar zit het dan vaak. Hè? Want we gaan geen aangifte doen tegen onze eigen kinderen, eigen kleinkinderen.
Nee, gebeurt dat vaker niet dan wel?
Meestal niet. Dat vinden ze heel erg lastig.
Probeer jij dat te bewerkstelligen, dat iemand aangifte doet? Of probeer je iemand niet in die richting te duwen?
Nee, in eerste instantie niet. In eerste instantie wil ik gewoon echt even het verhaal met ze aangaan. En gaan we echt naar die emotie. Van wat doet dit met je? Wat zou je graag willen? Ja, ik wil dat het stopt. En eerst moet het stoppen. En daarna kunnen ze altijd nog aangifte doen als ze dat zouden willen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat het stopt. Je kan strafrecht inzetten. Dat is ook helemaal oké. Okay. Mm-hmm. En iemand zou daar ook voor gestraft moeten worden. Maar er zit zoveel emotie bij. Je wil eerst dat het stopt en dat mensen weer weerbaar zijn. Dat het niet nog gebeurt en dat het niet doorgaat.
En hoe realiseer jij dat? Dat het stopt zonder die aangifte?
Hulpverlening erin zetten. Veel gesprekken, vertrouwen winnen, wat ik zo straks al zei. De hulpverlening.
En welke hulpverlening komt er dan?
Dat gaat via de gemeente vaak, maatschappelijk werk wat erin gaat. Soms gaat het via veilig thuis, hè, als het inwonende mensen zijn, inwonende kleinkinderen zijn, of nog kinderen die daar, er komt veilig thuis erbij. Je kan heel veel hulpverleningsinstanties, in iedere gemeente heet het ook weer anders, daarop inzetten. Het belangrijkste is eerst vertrouwen krijgen, weerbaar maken, laten zien wat er gebeurt en laten zien wat de mogelijkheden zijn waardoor het kan stoppen.
Ja.
En dan samen met die mensen kijken wat past bij hun om het te laten stoppen.
Ja.
En bij de een is dat een aangifte en de ander zegt nee, ik wil een gesprek met z'n allen. En soms is dat ook helpend. Het feit dat iemand door de mand valt is soms al genoeg.
Om het te laten stoppen.
Om het te laten stoppen.
Ja.
En stoppen is het belangrijkste.
Ja.
En daarna kijken we wel verder.
Jij noemde natuurlijk net het voorbeeld van die verslaafde kleinzoon die bij zijn opa en oma woonde. Die heeft echt een verbod gekregen, hè? Een huisverbod om daar nog thuis te komen.
Ja, klopt.
Ik denk hartstikke goed. Was dat met een aangifte, dus rechterlijke uitspraak?
Nee. Een huisverbod, daar heb je geen aangifte voor nodig. Okay. Geen rechtelijke
uitspraak.
Dus
dat kan je dus vaak toepassen?
Ja, dus bestuursrecht was dat. En dat was makkelijker, want oma wilde vooral helemaal niks.
Nee.
En dit, op een gegeven moment was het de angst. En toen hebben we het huisverbod ingezet, waardoor de zoon daar niet, of kleinzoon daar niet meer mocht komen. Dat vond ze fijn. Veilig thuis zitten dan in. Dan zit een stukje hulpverlening erin. En zo is de afstand beter geworden. Ja, en dan heb je nog een heel traject te gaan. Maar dat was wel de aanzet.
Maar ik vroeg me wel af hoe je zo'n huisverbod handhaaft. Ik bedoel, jullie kunnen daar moeilijk 24 uur voor de deur gaan posten als politie.
Klopt, en daar heb je het slachtoffer voor nodig. Het slachtoffer moet zover zijn dat hij zegt, op het moment dat het gebeurt, ga
bel
ik
je de
bellen.
Politie.
En dan kunnen wij optreden, want dan wordt het gelijk een misdrijf als je wordt aangehouden.
Ja, ja. Jij ziet zo'n casus achter de voordeur en jij moet dan allerlei partijen gaan inschakelen. Je noemt al een aantal partijen die daarbij komen kijken. Het wordt ook heel complex, denk ik dan.
Ja, dat is het ook.
Maar wel effectief.
Zeker effectief. En omdat je het met z'n allen doet en dat sluit met de wijkagenten erbij, met de hulpverlening erbij, veiligheidsplannen maken, dat is echt effectief.
Ja.
Het belangrijkste is in contact zijn met slachtoffers.
Ja. Janine, hebben we het bij financieel misbruik van ouderen inderdaad standaard over strafbaar feit?
Ja, misbruik is, dat kan sowieso niet. Maar ik zou nog even wat breder willen trekken. Niet alleen naar dat financiële misbruik, maar naar alle vormen van mishandeling, ook van ouderen. Daar staat de politie niet alleen in de lat. We moeten met heel veel partijen zoals Veilig Thuis samenwerken. Essentieel, gemeenten spelen een belangrijke rol. Banken ook. Maar waar ik me wel zorgen over maak, steeds meer instellingen zijn vooral nog online te bereiken. Je kunt niet overal zomaar naar binnen wandelen. En dat maakt ouderen nog kwetsbaarder. Ja. En ik begrijp het. We hebben niet genoeg personeel. Daar piept iedereen over. Dus het is ook aantrekkelijk om een stuk dienstverlening online in te gaan zetten.
Mm-hmm.
Maar juist voor deze groep is ook wat Esther net aangeeft, dat ontwikkelen van toch iets van een vertrouwensband. Daarvoor heb je persoonlijk contact nodig.
Ja. Ja, het is, jullie schetsen het wat dat betreft heel mooi, hè? Je hebt eigenlijk een strafbaar feit. Misbruik mag niet. Daar komt de politie bij kijken. Maar het gaat hier om een compleet sociaal veiligheidsdilemma. En wanneer probeer jij wel over te gaan tot die aangifte? Want je zegt, ik probeer mensen niet te dwingen. Maar eigenlijk wil je op een gegeven moment wel, maar deze gast moet gewoon aangepakt worden.
Ja, dat is een onderbuikgevoel. Dat is ook zien en horen wat het slachtoffer zegt. Hoe sterk is iemand? Hoe weerbaar is iemand? De een die zegt gewoon, ik ben er klaar mee. En die wil echt wel voor die aangifte gaan. Want die zegt, ik vind ook dat hij gestraft moet worden.
Ja.
De ander zegt, ik wil alleen maar dat het gestopt wordt. Ik wil helemaal geen strafrecht. Ja, dat blijft lastig. Het blijft altijd lastig hoe je iets aan moet pakken en welke richting het opgaat.
Ja. Heb jij een voorbeeld van iets waarvan je baalt, waarvan je denkt, dit had ik echt net anders moeten doen?
Nee, want zoveel invloed heb ik dan ook weer niet. Hè? Want ik ben niet de enige die erin zit.
Gelukkig maar.
Dus dat is het dan niet. Maar soms zou je gewoon wel willen dat iemand wel een aangifte doet, omdat je ziet dat de pleger niet stopt. Die heeft niet voldoende aan het gesprek. Die heeft die stok achter de deur nodig. Die heeft die gedragsaanwijzing nodig vanuit justitie. Hè, de contact- en locatieverbod die langer duurt dan een huisverbod. Of die heeft een straf nodig of wat dan ook. Omdat die ook heel veel andere delicten pleegt. En dan denk je van, ga nou alsjeblieft voor dat straf.
Pak hem aan.
Dan kunnen we meer.
Ja.
En dan kan je meer inzetten voor de veiligheid van het slachtoffer.
Ja.
En daar kan ik dan wel eens van balen, maar dat is mijn eigen balen. Maar ik ben niet de enige die ergens in zit. Je doet het met z'n allen.
Ja. Janine, hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik denk, iedereen wil oud worden. Niet iedereen wil het zijn, laat ik het zo zeggen. En wat heel erg belangrijk is in het kader van preventie, dat we ook zorgen dat ouderen stevige sociale netwerken blijven houden. Ik zie ook een tendens in de samenleving dat steeds meer mensen alleen leven.
Ja.
En relaties wisselen, gaan uit.
Niet alleen ouderen, hè? Ook
precies,
jongeren.
Maar dat levert wel aan het einde van je leven een andere situatie op. En ik denk wat heel belangrijk is, is ook een stuk solidariteit.
Mm-hmm.
Ik zit hier niet alleen omdat ik zelf hoop ouder te worden. En dan dat mensen ook netjes met mij omgaan. Maar ik denk, we moeten er ook nu zijn voor ouderen. En er meer naar omkijken. En ook zorgen dat de veiligheidszorg voor hen toegankelijk is.
Ja, Esther, is misbruik goed te bewijzen over het algemeen, het financieel misbruik?
Soms lastig, soms heel makkelijk. Dan is het echt heel makkelijk te bewijzen. En soms is het gewoon lastig te bewijzen. Want ja, als je met een pinpas geld opneemt, wie heeft het dan gedaan? En helemaal als je ergens bij een, uit de muur haalt waar geen camera is.
Ja.
Dan kan je niet zeggen van wie heeft het dan gedaan.
Nee.
En dan is het soms lastig te bewijzen. Want het wordt gezegd van nee joh, dement weet niet meer dat ze het zelf gedaan heeft. Heeft ze echt wel zelf gedaan? Heb je het niet gedaan? Ja, zie het dan maar te bewijzen.
En het is zo klaar als een klontje als je het gewoon naar je eigen bankrekening doorsluist. Dan is het, nou hier zien we de hele geschiedenis. Je hebt 2 ton meegenomen.
Ja. Dan zie je dat echt. Ja. En dan kunnen ze zeggen, ja, we hebben toestemming. Maar als aangever zegt, joh, dat was helemaal niet zo. Dan, dan is dat wel heel duidelijk.
Ja, als ik jullie zo hoor, dan denk ik, nou, dit moet zo vaak voorkomen in Nederland. Terwijl we dat niet weten als politie.
Ja.
Schrijnend, toch?
Ja, heel schrijnend. Juist aan de mensen die je vertrouwt. Je eigen kinderen, je eigen kleinkinderen. Je eigen vlees.
Van wie je wordt bestolen.
Van wie je dan wordt bestolen.
Ja. Met deze campagne werd 5 jaar geleden alweer aandacht gevraagd voor financieel misbruik van ouderen.
Hi mom!
Ah, de dochter van ons. Is ze nou weer wezen shoppen met de bankpas van moeders? En die heeft niks door.
Zeg maar dag allemaal!
Nee, zeg maar dag tegen je spaargeld. Dit klopt toch niet?
Kijk op welke signalen van financieel misbruik jij nog meer kunt letten. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
Janine, 5 jaar geleden alweer. Heeft zo'n campagne zoden aan de dijk gezet? Dat jij weet?
Zo'n campagne is altijd goed. Wat een akelig idee is dat je dit zo opnieuw kunt herhalen. En
het is gewoon nog steeds actueel.
Absoluut. Ik ben al heel lang met verschillende vormen van geweld achter de voordeur bezig. En dat is heel erg hardnekkig. En dat krijg je ook niet zomaar uitgebannen. Maar wat me wel opvalt, als je in de hele levensloop kijkt, is dat we voor ouderen relatief weinig aandacht hebben. En
waar ligt dat nou aan?
Nou ja, er gaat heel veel aandacht uit naar jeugd en naar jongere mensen. Ook terecht dat we daar ook naar kijken. Maar er zijn ook kwetsbaarheden aan het einde van het leven. En daar zouden we meer zicht voor moeten hebben.
Maar bedoel je dan de politie?
De politie, de samenleving in het algemeen, maar zeker ook de politie. De ouderen verdienen dat aan zich. Maar ook in een sterk vergrijzende samenleving moeten we ons realiseren dat dat gaat ook andere eisen stellen aan de veiligheidszorg.
Ja, maar Esther, de politie is dienend, maar ook natuurlijk op afroep. Hè? Je moet wel even melden dat er iets is.
Ja.
En in die zin denk ik, ja, ik snap dat Janine zegt van de politie moet hier meer aandacht voor hebben. Maar hoe dan?
Ja, de politie is er niet alleen op afroep. Hè? Dat is echt, dat vind ik onzin. De politie moet ook reageren op wat in de samenleving speelt. En moet ook zorgen dat mensen naar de politie toe kunnen komen. Dus op het moment dat je heel veel, vooral digitaal ook toegankelijk gaat maken, sluit je eigenlijk de oudere groep al voor een groot deel uit.
Ja, helemaal nu denken dat ze altijd blijven. Hè? Want de jeugd is natuurlijk digitaal heel handig en de oudere generatie niet. En die verschuiving hou je natuurlijk. Maar je hoopt ergens wel dat over 20 jaar de mensen die dan 65 plus zijn, dat die daarin iets weerbaarder zijn. Omdat ze zelf in deze periode ook al wel wat digitaal zijn opgegroeid.
Ja.
Maar dan komt er wel weer wat anders.
Ja.
Maar je hoopt wel ook dat, doordat er nu steeds meer bekendheid aan wordt gekomen, dat we in de loop der tijd de nieuwe generatie ouderen daar zelf ook meer bewust van gaat worden en gaat zijn.
Ja.
En ik merk nu nog wel dat de generatie die er nu is heel erg zit in die schaamte.
Dit had mij eigenlijk niet mogen gebeuren.
Ja, dus ik ga het niet vertellen, precies.
Nee.
En ik hoop dat dat over 10, 20 jaar met die generatie 65-plussers, dat beter gaat worden. Ik weet het niet, maar ik hoop het wel.
Ja, ik hoop het, maar ik vrees van niet. Nee. Omdat je bij heel veel vormen van geweld, met name ook in gezins- en familieverband ziet, dat mensen zich schamen. We hebben een ideaal typisch beeld van hoe een gezin of een familie eruit hoort te zien. En mensen rekenen zich dat soms ook aan als falen. Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Ja. Dat mijn kinderen zo met mij omgaan.
En dat schaamte, dat
dan moet
dat
ik vast een slechte vader of moeder zijn geweest. Mensen rekenen zich dat aan.
Ja.
Zijn ook bang voor wat anderen daarvoor denken.
Ja.
Of wat dom dat ik dit gedaan heb. Als het niet je eigen kinderen zijn, maar anderen. Hoe dom ben ik geweest om dit op deze manier te doen? Het is mijn eigen schuld. Mm-hmm.
Maar vind jij ook, Esther, wat Janine zegt, dat er bij de politie echt wel wat meer aandacht mag zijn hiervoor, voor dit probleem?
Ja, dat is een leuke discussie natuurlijk altijd. Ik denk dat er heel veel aandacht voor is. Maar de politie moet ook aandacht hebben voor heel veel. We hebben drugs, ondermijning, verkeer, huiselijk geweld. Er is zoveel. Mm-hmm. En we hebben er aandacht voor. Want we hebben tegenwoordig... Ik ben operationeel expert zorg en veiligheid. Die hadden we een aantal jaren geleden nog niet. Dus bij de politie zijn we ook bezig om daar meer aandacht voor te hebben. En dat heeft tijd nodig. Dus ik ben het gedeeltelijk wel met haar eens. Maar ook wel dat de politie wel die kant op gaat. We hebben er steeds meer oog voor, ja. Maar het is nooit genoeg.
Nee, en ik wou zeggen, heb je wel het idee dat je er voldoende zicht op hebt? Of zie je echt nog maar het topje van de ijsberg?
Nou, ik denk topje van de ijsberg. Ja.
Het is toch een heel treurige conclusie?
Ja, dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Maar omdat er zoveel emotie bij komt, maakt het lastiger.
Ja, misschien ook een kwestie van prioriteit stellen?
Weet ik niet. Kijk, als wij ergens komen en het slachtoffer zegt... nee, er is helemaal niks aan de hand hoor. Nee, echt niet.
Dan kan je niks.
Dan kan je niet zoveel. En je komt daar aan de deur en je hebt nog meer meldingen. Daar te plaatsen is het lastig om dan te denken... oh, er zal echt wel wat zijn, ik ga verder. En dan is het wel, denk ik, aan ons, aan mij en aan... iedereen die met zorg en veiligheid bezig is bij de politie... die meldingen leest, om dan wel te denken... misschien moeten we hier toch nog eens een keertje langs. Wijkagent, ga nog eens een keer een praatje maken.
Hou voor je, Janine.
Maar kijk, het bekend worden van dit soort misbruik... hangt niet alleen van slachtoffer af. Omstanders,
zeker.
Buren, andere familieleden, professionals... hulpverleners, iedereen, hè, de hele samenleving moet mee opletten en kan ook signalen voorleggen bij Veilig Thuis of de politie.
Ja, dus die samenwerking moet gewoon.
Ja,
die moet
beter. Zo bouw je het ook op. Want je kunt ook altijd contact opnemen als je twijfelt. Van ik ben ongerust. Niemand verwacht dat je met een puntgaaf dossier naar de politie of naar Veilig Thuis komt. Je kunt ook overleggen over je zorgen.
Ja. En Esther, nog als de politie het dan weet... kan je als politie genoeg doen? Heb je genoeg middelen om in te grijpen?
Wij hebben voldoende, maar we doen het niet alleen als politie. Als politie kunnen wij dit stukje niet alleen oplossen. Nee. We hebben die hulpverleners
omdat
nodig.
Omdat het zo'n sociaal veiligheidsvraagstuk is.
Ja.
Ja. Maar dan heb je dus wel genoeg tools... om in elk geval te kunnen stoppen...
Ja, en vergeet niet dat Veilig Thuis hier ook een hele belangrijke rol in speelt. Mm-hmm. En die hebben ook een centrale rol bij het maken van veiligheidsplannen en dergelijke. Dit is niet iets waar alleen de politie naar kijkt.
Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de Academie, de podcast van de Politieacademie. Veel dank aan jullie, Janine Jansen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en aan de Politieacademie. En Esther Driesman, operationeel expert Zorg en Veiligheid van de Politie Heuvelrug. Ik ben Nina van den Dungen. Graag tot de volgende.